Dan hervatten wij de vergadering voor het laatste agendapunt, namelijk agendapunt 7. Presentatie van 3 wooncorporaties over woonruimteverdeelsystemen. Er zijn signalen opgevangen dat er veel vragen, onduidelijkheden en zorgen zijn binnen de commissieruimte ten aanzien van de woonruimteverdeelsystemen van met name de sociale woningen binnen onze gemeente en de werkwijze van coöperaties ten opzichte van woningtoewijzing. Maar ook zaken als verduurzaming, investeringsmogelijkheden en investeringsmogelijkheden. Om die reden hebben we de coöperatie verzocht door middel van een presentatie aan deze onderwerpen nader toe te lichten, zodat er meer duidelijkheid kan worden verschaft aan de commissie. Uiteraard is de gelegenheid straks om te stellen van vragen en enige discussie. En we hebben een aantal gasten in ons midden die daaraan mee zullen doen. Van de woningbouwcorporaties is mevrouw Mets van Compaan aanwezig, mevrouw Van Braken van WoonInc en mevrouw Van Mierlo van Woonbedrijf. En tevens zijn uitgenodigd de heer Frans van Gunsven en Cor van D van de Huurdersbelangenvereniging. Als ik het goed uitspraak, toch? Stichting, het is een stichting volgens mij. Huurdersbelangen gelden op Mierlo. Zo zeg ik het beter, hè? Ja. Goed, dus iedereen kan straks deelnemen aan de discussie. Ik weet niet of de wethouder nog een inleiding geeft voor we naar de presentatie gaan. Wethouder, Juk.
Ja. Die vragen die zijn een beetje opgespaard laatste jaar. En daarom hebben we besloten om een keer de corporaties hier uit te nodigen. Om een beetje uitleg te geven in hoe hun financiële vlag er feitelijk bij hangt. Want binnen uw raad hier hebben jullie van alle handen wensen met betrekking tot verduurzaming en een tal van andere zaken richting corporaties. Maar die wensen kunnen niet één op één vervuld worden. En daar moet ook een stukje helderheid in verstrekt worden. En daar zijn de corporaties als geen ander toe in staat om daar helderheid in te verstrekken. Verder zijn er nodige vragen gesteld over het woonruimteverdeelsysteem en dergelijke. Er zal nog iets verder worden ingegaan op WoonEasy en op andere woonverdeelsystemen. Maar het feit blijft dat we met wat voor verdeelsysteem dat we ook hebben, niet kunnen de oorzaak wegnemen dat we feitelijk te weinig woningen hebben. Dus dat is hetgeen waarvan ik hoop dat er na vandaag wat meer helderheid is van hoe we hier naar de toekomst toe mee om kunnen gaan. En ik geef de dames graag het woord voor de presentatie.
Ja, hij doet het. Goed, dank u. Mijn naam is Yvonne van den Braak. Ik ben concernadviseur bij WoonInc. Ik zal het eerste deel van de presentatie verzorgen. En dat gaat over de kansen voor de woningzoekenden met een lager inkomen. De doelgroep van ons als woningcorporaties. Ofwel gezegd de woonruimteverdeling. Deel 2, dat zal mijn collega Laura van Woonbedrijf voor haar rekening nemen. En dat gaat over, zoals we het hebben genoemd, ons huishoudboekje. Te beginnen met de regionale woningmarkt en de kansen van de woningzoekende. De woningmarkt is regionaal, zoals wij dat beschouwen met elkaar. Dat wil zeggen dat woningzoekenden, niet alleen als kopers, maar ook als huurders, binnen alle gemeenten in de MRE een woning kunnen zoeken. Er zijn daarvoor 2 systemen in de regio. Het eerste systeem, of het tweede, het is net hoe je het bekijkt, is WoonEasy. Dat is een systeem waarbij 9 corporaties zijn aangesloten. Daar kunnen woningzoekenden zich inschrijven als zij interesse hebben in een sociale huurwoning. En dan zijn zij tevens ingeschreven voor alle gemeenten die waar de corporaties bezit hebben. Dat zijn er zo'n 21. Daarnaast heeft Woonbedrijf nog een aparte portal. Sinds het afgelopen jaar adverteert Woonbedrijf wel een woning op WoonEasy. Dus het aanbod is wel zichtbaar. Maar de echte verdeling gaat via hun eigen systeem. We hebben een rapportage gemaakt voor het afgelopen jaar. Daaruit putten de gegevens die we zo meteen gaan presenteren. En daarin zijn alle gegevens van de beide portals samengevoegd. Die rapportage is ook beschikbaar bij de wethouder. Ik weet niet of die al bekend is bij de raad. Het aanbod per doelgroep is als volgt in beeld gebracht. We hebben een aantal huurinkomensregels, zoals we dat noemen, waar wij ons aan moeten houden. En dat wil zeggen dat afhankelijk van hun inkomen mensen op een bepaalde woning met een bepaalde huurprijs mogen reageren. Te beginnen met de eerste rode categorie. Dat heeft te maken met mensen die recht hebben op huurtoeslag. En dat zijn eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 23.000 en meerpersoons met een inkomen tot 31.000. Die mensen moeten wij, zoals dat heet, misschien kunt u de term inmiddels, passend toewijzen. Dat wil zeggen dat wij ze niet een woning mogen aanbieden die te duur is, dus ofwel boven de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. En die grenzen zijn voor de 1- en 2-persoonshuishoudens 607 en voor de meerpersoons 651. Dus dat houdt in dat iemand met een laag inkomen alleen maar kan en mag reageren op woningen onder die grenzen. Vervolgens hebben we de inkomensgrens tot 38.000, dat noemen we ook wel de EU-grens. Mensen tot die inkomensgrens mogen reageren eveneens op woningen tot de 720 euro. Over het algemeen vanaf die eerste grens van 607 en 651. Daarnaast geldt dat wij eraan gehouden zijn dat wij maximaal 80% van de woningen tot die grens van 720 toewijzen aan deze twee doelgroepen tot de 38.000. De hogere inkomens die kunnen nog wel reageren op woningen onder de 720. Ze doen dat bijna niet en wij wijzen ook bijna niet toe aan hen, maar iets van 6% het afgelopen jaar. En over het algemeen zijn ze aangewezen op woningen boven de 720 euro. Het aanbod van de coöperaties in Gelder op Mierlo is als volgt verdeeld. Totaal hebben wij iets van 4700 huurwoningen in de gemeente, de drie coöperaties samen. 18% daarvan noemen wij goedkoop. Dat is tot de grens van 417 euro. Dat is de grens waarvoor ook nog jongeren in aanmerking komen voor huurtoeslag. 76% noemen wij betaalbaar. Dus die zijn bereikbaar voor de mensen die recht hebben op huurtoeslag. Dus tot die grenzen van 607 en 651. Een kleine 6% is bereikbaar. Dus dat ligt tussen die aftoppingsgrenzen en die 720 grens, de sociale huurgrens. En een heel klein deel is beschikbaar in de middeldure huur. Goed, dan gaan we even in op hoe de cijfers eruit zien als mensen een sociale huurwoning zoeken. Dit zijn cijfers over 2018. Er zijn in de hele MRE-regio, dus mensen die actief op zoek zijn naar een woning binnen Woonisie of binnen Woonbedrijf, zijn 35.000 woningzoekenden actief. En actief wil zeggen dat ze het afgelopen jaar minimaal één keer gereageerd hebben op een woning. Uit Gelder op Mierlo zijn er ongeveer 2200 inwoners actief. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal in deze gemeente zoeken. Er zijn er ook een groot deel die daarbuiten zoeken. Er zijn in dit jaar 342 sociale huurwoningen verhuurd. Deels is dat via advertenties, deels op een andere manier. Daar komen we zo nog op terug. En van die 342, kijken we naar de eerste taartdiagram bovenaan, zijn er 66% is geadverteerd. Dus die zijn via Woonisie of via Woonbedrijf geadverteerd op de portal, waarop mensen vrij hebben kunnen reageren. 34% is via directe toewijzing. Dat wil zeggen, deels is dat op basis van urgentieverordening en deels is dat een stukje woningruil of een stukje huisvesten van statushouders of herstructurering. En daar kom ik zo even op terug. Die 66% die geadverteerd is, daarvan is 84% geadverteerd met het inschrijfduurmodel. Dus dat wil zeggen dat mensen geselecteerd worden op basis van hun inschrijfduur. De persoon met de langste inschrijfduur krijgt de woning toegewezen. En 16% is op basis van het lotingmodel verdeeld. Dus dat wil, nou ja, zoals het woord het zegt, die woningen worden letterlijk verloot. Sommige mensen denken nog dat daar een coöperatiemedewerker de hele dag mee bezig is, maar gelukkig gaat dat tegenwoordig via de systemen. Het aantal reacties per woning in 2018, er zijn 285 reacties gemiddeld op een woning die via Woonisie geadverteerd is en 172 die via Woonbedrijf zijn geadverteerd. En dat verschil heeft er, denken wij, met name mee te maken dat via Woonisie een deel van de woningen wordt verloot. En dat genereert automatisch heel veel reacties, hè, omdat iedereen denkt, nou, ik heb een kans. En Woonbedrijf maakt enkel gebruik van inschrijfduur. Woningen worden ook geweigerd. En gemiddeld in Geldrop is dat 2,4 keer voor de woning in Wonisi. Bij woonbedrijf ligt dat wat hoger, maar die cijfers hebben we niet direct, heb ik althans niet direct paraat. En dat wil dus zeggen dat op het moment dat wij een woning aanbieden, zijn er 2 of 3 mensen die toch nog zeggen, nee sorry, ik bedank, het is toch niet de woning die bij mij past, of ik vind hem te klein of te groot of niet de juiste locatie. En voor sommige wijken ligt dat zelfs hoger tot 4 of 6 weigeringen. En typisch gezien dat zijn het juiste wijken waar wij ook de meeste reacties op krijgen. Dus volgens mij uit mijn hoofd is dat Leintje en Neerakker. De zoektijd is binnen Wonisi is 12 maanden. En zoektijd, dat noemen wij dus de periode vanaf het moment dat iemand voor het eerst reageert tot het moment dat iemand een woning heeft gevonden. En voor woonbedrijf is dat 18 maanden. En die zoektijd, die definitie van woonbedrijf is weer net iets anders, ik zal er niet te diep op ingaan. Dus als mensen actief op zoek gaan, is dit de periode waarin zij gemiddeld een woning hebben gevonden. Kijk, en er zijn ongetwijfeld mensen die langer zoeken, maar gemiddeld kom je op deze cijfers uit. De inschrijfduur is voor Wonisi 6,5 jaar en voor woonbedrijf 9 jaar. Dus de gemiddelde inschrijfduur op het moment dat mensen een woning accepteren, is die periode. Is het dit is voor Geldrop-Mierlo. Ja. Dit is dan weer een regionaal plaatje. Over het algemeen geldt dat de meeste woningzoekenden, de meeste mensen die staan ingeschreven, niet op zoek zijn. En dat noemen wij ook wel de zogenaamde voorzorginschrijvers. En wij als corporatie doen er zelf ook aan mee. Hè. We zeggen vaak tegen mensen, nou ja, schrijf je maar in, dan sta je alvast ingeschreven en dan bouw je inschrijfduur op. Dus dat de manier waarop wij daarmee omgaan, de manier waarop wij onze woningen verdelen, maakt dat mensen zich uit voorzorg inschrijven. En 83% daarvan heeft daar het afgelopen jaar ook helemaal niks mee gedaan. En de rest, en dat zijn er zo'n 35.000, die hebben wel gereageerd. Variërend van een kleine 3% die 1 reactie heeft gegeven, tot 2% die wel 50 keer of meer reageert op een woning. Op het moment dat mensen veel reageren, blijkt ook echt te lonen. Dit is misschien wat complex plaatje als je het voor de eerste keer ziet. De meest rechter diagram gaat over het afgelopen jaar. En dat wil zeggen dat onderaan te beginnen 6% van de woning is toegewezen aan de mensen die 1 keer hebben gereageerd. En bovenaan is 34% is toegewezen aan de mensen die 51 of meer keer hebben gereageerd. En dat laat zien dat hoe actiever mensen zijn, hoe vaker ze reageren op een woning, dat het echt loont om de slaagkans te verhogen. Gedurende de jaren zien we, vanaf 2016 tot 2018, zien we dat het aantal veelreageerders is toegenomen. Daar waar het in 2016 27% was dat 51 keer of vaker reageren, is dat nu 34%. Daarnaast zien we ook nog een andere tendens. Dus niet alleen het aantal veelreageerders stijgt, maar ook het aantal reacties stijgt en het aantal actief woningzoekenden stijgt. Dus dat zegt wel iets over de slaagkans van woningzoekenden, namelijk dat die is afgenomen. Het aantal reacties lag op 2016, ik geloof, iets van totaal 110.000 over alle woningen en dat ligt nu op iets van 400.000. Dus de totaal is flink gestegen. Het aantal woningzoekenden is ook wat gestegen, het aantal actief woningzoekenden. En het aantal sociale huurwoningen is licht gestegen ten opzichte van 2016, maar zelfs nog iets gedaald ten opzichte van 2017. Dus het geeft aan dat in de huidige markt veel mensen op zoek zijn naar een woning in de MRE. Dat wil niet zeggen dat je, ook als je weinig inschrijfduur hebt, geen kans maakt op een woning. Dit plaatje laat zien dat zo'n 23% van de woningen in de regio is toegewezen aan mensen met een inschrijfduur korter dan een jaar. En dat zijn veelal woningen die via het lotingmodel zijn verhuurd. Niet allemaal, maar veelal wel. En dus dat maakt dat op het moment dat het feit dat wij verschillende modellen combineren, dat het ook mensen met een lagere inschrijfduur kans geeft op een woning. Van de actieve woningzoekenden zijn de meeste mensen alleenstaand, 59%. 23% is een tweepersoonshuishouden en de rest is een gezinnen. Dus de gezinnen zijn ver weg in de minderheid bij de actieve woningzoekenden. En als je kijkt naar de verhuringen, dan zijn er iets meer verhuurd aan de alleenstaanden. Dus die slaagkans is iets groter ten opzichte van het aantal actieve woningzoekenden. Ook de jongeren zijn actiever. Daarentegen zijn de ouderen succesvoller. En dat heeft waarschijnlijk ook weer allemaal te maken met het feit dat we op inschrijfduur veel toewijzen. De onderste balk gaat over de actieve woningzoekenden. 14% daarvan zijn de jongeren. Dus ten opzichte van het aantal verhuringen van die 3% blijkt dat die ten eerste actief zijn en ten tweede een lage slaagkans hebben. Dat heeft er mogelijk ook mee te maken dat het aanbod gering is. De woningzoekenden tot 23 jaar zijn, als ze een laag inkomen hebben, vaak aangewezen op woningen tot €400. En dat aanbod is niet al te groot. Het plaatje voor Gelder op Mierlo ziet er iets anders uit. Daarvan geldt dat ongeveer een gelijk percentage jongeren actief is, dat is 15%. En 7% van de verhuringen gaan naar deze doelgroep. Dus dat is een iets hogere slaagkans, maar nog steeds minder dan het aantal actieve woningzoekenden. En hier zien we dat de slaagkans voor de groep 23 tot 35 jaar juist weer een stukje kleiner is, ten koste van de ouderen. Over het algemeen geldt dat de senioren, dus dat is logisch, staan over het algemeen lang ingeschreven, die zijn niet actief, dus die reageren weinig, maar als ze reageren dan is de kans dat ze een woning krijgen ook relatief groot. En dat heeft alles te maken met de inschrijfduur. Een deel van de woningen wordt direct toegewezen, zoals we dat noemen. 17% betreft de urgentie op basis van de gemeentelijke urgentieverordening. Dus het zijn onder andere de statushouders, maar ook de maatschappelijke urgenten. Mensen die dakloos zijn geraakt of die te maken hebben met structureel geweld. En de 17% wordt direct aangeboden door de coöperatie. En dat betreft een stukje woningruil, een stukje doorschuiving. Flexwonen zit hier ook in, dus mensen die direct bemiddeld worden. Directe bemiddeling bij seniorenwoningen die een zorgbehoefte hebben. Dat was wat betreft het deel over de woonruimteverdeling. Gaan wij door, voorzitter, of gaan we eerst...
Nou, ik weet niet of er naar aanleiding van dit deel al vragen zijn bij de commissie. Mevrouw Meulendijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over iets waar redelijk snel overheen werd gepraat. Maar waarom worden er toch goedkope woningen toegewezen aan mensen met een relatief te hoog inkomen? U had het over een percentage van 6%. En ik snap, die inkomens die liggen redelijk dicht nog bij elkaar. Maar het lijkt me dat juist die groep die afhankelijk is van een echt goedkope huurwoning. Het aanbod is al niet zo groot. Dus dat je dan selectiever moet zijn en dan inderdaad toe moet wijzen aan de categorie waar ze toe behoren. En waarom dan toch mensen met een relatief te hoog inkomen?
Ja, dus de vraag inderdaad wat te hoog is. Hè. Kijk, het blijkt ook dat de mensen met de middeninkomens een grote woningnood hebben. Niet heel lang geleden, 2015, is de woningwet ingevoerd. Toen zijn de corporaties min of meer toegewezen op de kerntaak, met name het verzorgen van sociale huurwoningen. Met het idee dat de markt de particuliere huurwoningen wel zou oppikken. Nou, dat blijkt niet te gebeuren. Met als gevolg dat we in de hele MRE-regio, en volgens mij ook in Gelder op Mierlo, zien dat het aantal woningen voor de middeninkomens, dat ook een groot tekort aan is. En wij zijn van mening dat ook die middeninkomens, zij is weliswaar beperkt, maar dat stuurt zichzelf wel. Ook een aanmerking zouden mogen kunnen komen voor woningen tot de €720.
Ik begrijp dat er eigenlijk wel eens door de vingers wordt gezien, omdat mensen dan lang ingeschreven staan en dan uit oogpunt van coulance of zo?
Nee, dat wordt niet door de vingers gezien, dat is gewoon een regel. Wij mogen een deel van onze woningen toewijzen aan mensen met een inkomen tussen de 38 en 42.000 euro. Dat is gewoon een Europese regel. En waarvan wij vinden, dat is ook een doelgroep die niet zomaar op de particuliere markt terecht kunt. Ze komen niet in aanmerking voor een dure huurwoning. Die zitten vaak boven de €1200. Ze kunnen geen woning kopen. Dus daarom dat wij ook zeggen, die mensen mogen ook reageren op een sociale huurwoning. Weliswaar beperkt. Ja, dus zij komen niet in aanmerking voor een huurwoning van €400, maar wel boven de €600. En nooit hoger dan, die maximaal 20%. Maar wij zitten dus gemiddeld op 6%.
Ja, u deed het voorkomen of dat er een gedeelte van die goedkope sociale huurwoningen werd toegewezen aan een verkeerde categorie inkomen. Zo heb ik het althans begrepen. En daarom dacht ik van ja, wat zou dan daarvoor het argument kunnen zijn?
Dan heb ik het niet goed uitgelegd. De woningen tot €720, dat noemen wij sociale huurwoningen. En een klein deel daarvan gaat naar de hogere inkomens. Maar niet de woningen tot de €600 of zelfs tot de €400.
Oké, meneer Oorten.
Hoe wordt er omgegaan met ZZP'ers die een heel wisselend inkomen hebben? Hoe passen die? Misschien heeft iemand het ene jaar €80.000 en het andere jaar €20.000 inkomsten. Hoe wordt daarmee omgegaan?
Kijk, wij gaan uit van een inkomen van de belastingaangifte van een jaar geleden. Dus feitelijk zijn het gegevens 2 jaar verouderd. Als iemand ons die gegevens verstrekt en op basis daarvan zou die een sociale huurwoning kunnen krijgen, dan doen we dat. Ook als die nu €80.000 verdient, want dat weten we niet. Als iemand in die periode €80.000 verdient en nu nog maar 10.000 en hij kan dat aantonen, dan krijgt hij een sociale huurwoning.
Mevrouw Mulder, u had nog een vraag?
Jazeker. Het viel mij op, hè, wat je aangaf, dat de groep tot 23 jaar minder, wel heel actief is, maar toch minder toegewezen krijgt. Dat zou te maken kunnen hebben met hoe lang ze ingeschreven staan. Dus mijn vraag is eigenlijk, vanaf welke leeftijd kunnen ze zich überhaupt inschrijven?
Vanaf 18.
Vanaf 18. Ja. Dus ze kunnen dus inderdaad maximaal 5 jaar inschrijftijd hebben.
Ja, klopt. Ja.
Oké. Okay.
Maar het lotingmodel, dat selecteert niet op inschrijfduur. Dus via dat model heeft iedereen kans, dus ook jongeren. Maar het gaat hem denk ik niet zozeer over die slaagkans, maar denk ik veel meer over het aanbod. Dat het aanbod specifiek voor jongeren onder die €400, dat relatief beperkt is.
Mevrouw Boerstaan.
Mij viel op dat 59% van de woningzoekenden alleenstaand zijn. In hoeverre is de woningmarkt dan daarop toegerust? Want ik neem aan dat het allemaal grotere huisjes zijn. Dus voor families dan hebben we veel leegstaande kamers. Of is
nou,
het niet zo?
Over het algemeen hebben we in Gelderop, Mierlo weet ik het niet zo goed, maar in de regio hebben we meer appartementen dan eengezinswoningen. Ik geloof iets van 70% appartementen en de rest eengezinswoningen, of grondgebonden woningen zoals we dat noemen. Daarnaast, kijk, en we hebben de voorraad die we hebben, die groter is, dat is de voorraad die we hebben. Hè. Die zou je kunnen splitsen, dat overwegen we soms wel met hele grote eengezinswoningen. Verder kunnen we daar niet zo heel veel mee. Wat we wel doen, kijk, de nieuwbouw is wel veel meer gericht op de kleinere appartementen, om juist rekening te houden met die doelgroep. Over het algemeen is overigens wel de eengezinswoningen zijn wel verreweg de populairste woningen. Ja, dus ook al zijn het kleine huishoudens, ze willen toch graag groot wonen.
Ja. Goed, ik zie verder geen andere vragen op dit moment, dus dan kunnen we het volgende onderdeel bij de kop pakken. Mag het licht weer een tandje lager, dan kunnen we het volgende deel van de presentatie.
Goedenavond. Bedankt voor de uitnodiging om hier toelichting te mogen geven over het huishoudboekje van de woningcorporatie. Mijn naam is Laura van Mierlo. Ik ben districtsmanager bij Woonbedrijf. En in de dagelijkse praktijk in ieder geval verantwoordelijk voor een van de stadsdelen in Eindhoven. Dus ik ben zelf niet werkzaam in de gemeente Gelderop-Mierlo. Dat is mijn collega Harald Evers, maar die moest zich verontschuldigen voor vanavond. Dus ik neem het vanavond van hem over. En ik ga jullie proberen mee te nemen door het financiële plaatje van de woningcorporatie. En dat zit nog niet zo heel eenvoudig in elkaar. Dus ik ga mijn best doen. Ik presenteer jullie vanavond wat cijfers, maar het gaat wel over een fictieve corporatie. Dus het zijn niet de cijfers van een van de corporaties in de regio, maar ze zijn wel representatief voor de corporaties zoals ze op dit moment ervoor staan. We kijken naar de betaalbaarheid. Nou, de betaalbaarheid van onze woningen, dat hangt heel erg nauw samen met het huishoudboekje van de woningcorporatie. En het belangrijk verschil is wel, wat ik even wil toelichten, een huishoudboekje is niet hetzelfde als de resultatenrekening van een woningcorporatie. Het huishoudboekje geeft vooral inzicht in de netto kaststromen, dus oftewel de inkomsten en de uitgaven van een corporatie, dus de echte geldstromen die er gaan. Dat is echt iets anders dan de bouwkundige resultatenrekening, want het verschil zit hem vooral in waardemutaties. Daar waar je in de resultatenrekening wel ook met waardemutaties in je vastgoed rekent, doe je dat in je huishoudboekje niet. Nou, als we naar het huishoudboekje, als we daarop inzoomen, dan zien we dat de corporatie twee soorten inkomsten heeft. En dat zijn vooral de inkomsten uit huur, maar ook de inkomsten uit verkoop. Dus dat zijn de inkomstenkanten. En we hebben heel veel uitgaves. En ik probeer jullie mee te nemen. We kijken nu naar een fictieve corporatie van 11.000 woningen die hier in de regio actief zou kunnen zijn. Als je dan kijkt naar de huurinkomsten, over gemiddeld genomen over 11.000 woningen, dan zou je aan huurinkomsten ongeveer tussen de 68 en 69 miljoen euro binnenhalen. Daar moeten een aantal kosten van betaald worden, of daar gaan ook weer geldstromen uit. Nou, een grote geldstroom gaat naar de onderhoud van onze woningen. Dat is ongeveer 16, 17 miljoen euro. Dan hebben we nog de heffingen die de corporaties moeten betalen aan het Rijk. Dus de verhuurdersheffing onder andere. Dan hebben we het over 11,2 miljoen. En dan hebben we nog onze interne beheerkosten, onze eigen beheerkosten, de kosten van personeel, ICT, de huisvestingskosten, etc. Ook ongeveer een kleine 12 miljoen. Dan hebben we nog gemeentelijke belastingen, WOZ-heffingen, etc. rond de 4 miljoen. En we geven ook nog geld uit aan leefbaarheid en andere kleine zaken. En dan hebben we het nog ongeveer over een miljoen. Als we van de huurinkomsten al die uitgaande kaststromen afhalen, dan zien we onderaan in het groene blok, en ik weet niet of ik dat hier met een... Nee, dat zie je niet met een pijltje. Oh, dat is fijn. Oh, dat is mooi. Dan zie je de nette huurinkomsten. En dan zie je dat er van de, dat is van de 69 miljoen er nog een 24, 25 miljoen overblijven. Dat zijn dan de nette huurinkomsten. En over die nette huurinkomsten, dat is de kolom daarnaast, moeten wij nog vennootschapsbelasting afdragen. Ook ongeveer 5,5 miljoen. Dan hebben we een operationele kaststroom over die we kunnen gebruiken voor onze investeringen en die bedraagt dan 18,7 miljoen. Die operationele kaststroom opgeteld met de inkomsten die we krijgen uit de verkopen van onze woningen, ongeveer 3 miljoen, dat maakt dat we een budget beschikbaar hebben of een kaststroom voor rente en investeringen van 21,6 miljoen euro. Van die 21,6 miljoen euro moeten we de corporaties rente betalen. Heel veel vastgoed is gefinancierd en investeringen is gefinancierd. Daar betalen we rentekosten over, 12,6 miljoen. Dan blijft er nog een kaststroom over van 9 miljoen euro. En dat is het geld waar we mee kunnen gaan werken om onze investeringen te kunnen financieren. Die 9 miljoen euro, dat is eigen geld. Dat is ongeveer 60%. En er is wet en regelgeving die zegt op het moment dat je gaat investeren moet je minimaal 55% eigen geld inbrengen. Het resterende deel kun je aanvullen met leningen, ongeveer 40, maximaal 45%. Dus dat is het geld waar je mee kan gaan werken. Als we dat voor deze corporatie op zouden trekken, hebben we een investeringscapaciteit van 15 miljoen euro. Waarom investeren we ook als corporatie? Hè? We hebben investeren om twee belangrijke redenen. Sowieso is het nodig om de noodzakelijke vergroting van onze woningvoorraad te kunnen realiseren. We hebben net kunnen zien dat er druk zit op die woningmarkt, dat er een tekort is aan sociale huurwoningen. Dus die voorraad moet uitgebreid worden. Die stroom betalen we ervan. En we hebben investeringen ook nodig om onze jaarlijkse veroudering van de voorraad op te vangen. En de jaarlijkse veroudering wil ik heel kort even toelichten. Wij gaan ervan uit dat op het moment dat een woning 1 jaar ouder wordt in leeftijd, dat we 1 exploitatiejaar verliezen. Dus gewoon door niks te doen verliezen we elk jaar 11.000 exploitatiejaren op een woningvoorraad van 11.000 woningen. Het is belangrijk om dat heel even, want die exploitatiejaren komen dadelijk weer terug. De investeringen in deze fictieve corporatie die we gaan doen bedragen ongeveer 15 miljoen per jaar. Daar hebben we eigen middelen beschikbaar van 9 miljoen. En hier staat een foutje in. En dat is dus die 60%. En we financieren dus circa 40% trekken we aan met leningen. Bij een vermindering van eigen middelen Ja, dus hoe minder eigen middelen je hebt, hoe minder je kan investeren, of je moet meer gaan lenen. Maar dat is natuurlijk, ja, dat kan niet iedere corporatie, dus dat is heel even beperkt per individuele corporatie wat de mogelijkheden zijn. Dus we hebben nu de investeringen gezien. We hebben 15 miljoen beschikbaar, dus die grote kolom daarboven. Een gemiddelde corporatie geeft van zijn investeringsruimte uit 2/3 aan nieuwbouw en 1/3 aan renovatie en verduurzaming. Op het moment dat we de 10 miljoen zouden gaan investeren, dus de 2/3 aan nieuwbouw, kunnen we daar een 50 woningen voor bouwen. En met die 50 woningen... Oh, wacht, heel even terug. Die komt zo meteen. Door 50 nieuwbouwwoningen te bouwen kunnen we ongeveer 3000 exploitatiejaren realiseren of toevoegen aan onze voorraad. En hoe komen we aan die 3000 jaar? Dat zijn ongeveer 50 woningen. Een woning heeft een gemiddelde levensduur van 60 jaar. Dus 50 keer 60 is 3000 exploitatiejaren. Door te renoveren kunnen we 100 woningen, dus we kunnen 100 woningen renoveren voor een bedrag van ongeveer 5 miljoen. En daarmee voegen we ook 3000 exploitatiejaren toe. Dus 100 woningen en we gaan ervan uit dat na een renovatie, door de renovatie er 30 exploitatiejaren terugverdiend worden. Dus we zien hier dadelijk in de optelling, op het moment dat we kijken naar de toevoeging van 3000 exploitatiejaren in de nieuwbouw en een 3000 exploitatiejaren in de renovatie, dan zien we een gat ontstaan van 5000 exploitatiejaren. Dus met de 15 miljoen euro die we hebben, missen we gewoon 5000 exploitatiejaren waar geen inkomsten voor zijn. Dus die we eigenlijk niet meer terug kunnen verdienen. Dus die jaarlijkse veroudering van die 11.000 vangen we niet meer, lossen we niet meer op. Dat is wel een probleem. En het gat zeg maar, wat hier ontstaat, wordt op dit moment gewoon heel erg vooral veroorzaakt door de fiscale ontwikkelingen waar we als corporatie mee geconfronteerd worden. Maar ook met de markt ontwikkelen in de bouwkosten, et cetera. Dus die zorgen dat dit gat voor ons gaat ontstaan. Nou, we hebben een aantal strategieën als corporatie hoe we kunnen werken aan die betaalbaarheid. Hè, van waar kunnen we nou nog geld verdienen, zeg maar, om toch zo maximaal mogelijk over te houden voor die investeringen. Nou, dan kijken we naar dit plaatje. Daar zitten een aantal componenten in waar we als corporatie invloed op hebben. Maar er zitten ook een aantal elementen in waar we als corporatie geen invloed hebben. Maar die bijvoorbeeld weer in de invloedssfeer liggen van een gemeente. Ik zal ze zo meteen toelichten. Als we kijken naar onze betaalbaarheidsstrategieën, dan kunnen we er ook heel even grof in dit plaatje een streep doorheen zetten. Als we kijken naar de linkerkant, dan zijn dat vooral de kaststromen op het moment dat we daaraan gaan sleutelen die direct een raakvlak hebben of een relatie hebben met onze dienstverlening. En als we kijken aan de rechterkant van het plaatje, dan zijn dat de componenten die een directe link hebben met de markt. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? De huurinkomst is natuurlijk een belangrijke knop waar we aan kunnen draaien. Dus daar zijn mogelijkheden door middel van huurbeleid om daarop te sturen. Je zou, wat we kunnen doen is de onderhoudskosten naar beneden bijstellen en drukken. Daarmee creëren we een effect. De andere component waar we invloed op hebben en waar we kosten kunnen drukken zijn onze eigen interne beheerkosten. De kosten van personeel, ICT, onze huisvestingskosten. En een andere component zijn de uitgaven die wij doen op het gebied van leefbaarheid. Die kunnen ook naar beneden bijgesteld worden. En dan hebben we aan de andere kant, ja, en daar wil je eigenlijk liever niet aan, want dat is natuurlijk, we hebben net gezien het belang om te blijven investeren, ook omdat je zegt, wij willen als corporatie een continuïteit houden naar de toekomst toe. Wij willen ook over 50 jaar, over 100 jaar sociale huurwoningen kunnen verhuren in ons werkgebied. En dus de sleutel om te zeggen van we gaan de investeringen naar beneden bijstellen is eigenlijk geen optie, want daarmee loop je uit je continuïteit. En wat we nog wel kunnen doen is het aantal verkopen ophogen. Wat we nu gemiddeld per jaar, die we nu gemiddeld per jaar uitzetten. Maar ook de gemeente heeft tools om een bijdrage kunnen te leveren aan de betaalbaarheid van de sociale huurvoorraad. En welke tools zijn dat dan? Dat zijn aan één kant zijn dat de prestatieafspraken die de gemeentes maken met de woningcorporaties als het gaat over de huurinkomsten. Nou, Dus je kan afspraken met elkaar maken over de huurprijsontwikkeling. Ga je voor een gematigd huurbeleid en zeg je als gemeente, wij vinden het belangrijk om onze huur heel laag te houden. Of kies je de weg dat je zegt, nou we willen gewoon een eerlijke prijs. Dat er een eerlijke prijs gevraagd wordt voor het product wat geboden wordt. Dus dat er een goede koppeling is tussen de prijs en de kwaliteitsverhouding van de woningvoorraad. Je kunt prestatieafspraken maken over de verkoop van woningen. Zet je in op het behoud van de bestaande voorraad. Of kies je als gemeente juist voor de weg van het verkopen van ouder bezit en het vernieuwen. Dus inzet op meer nieuwbouw. Ja, in het rood de belastingtarieven. Dus de gemeentelijke heffingen, de WOZ-heffingen zijn natuurlijk een directe invloedcomponent. En er zitten ook een aantal aspecten in de investeringskosten van de woningcorporatie, waar de gemeenten redelijk bepalend kunnen zijn. De eerste zijn de grondkosten. Dus dat is de prijs van de sociale grond die verkocht wordt. Stedenbouwkundig, dus het op het moment dat er een bijvoorbeeld een hoog kwaliteitsbeleidsplan ligt op een bepaald gebied, dan is dat heel erg van invloed op de bouwkosten in zo'n gebied. Parkeren, nou kiest de gemeente voor, dus de parkeernormen, daar hadden jullie het net ook al even over, zijn heel bepalend voor de bouwkosten. Moeten we gebouwd gaan parkeren, gebouwd parkeren realiseren of kunnen we werken met bestratingen. De leges en de heffingen, maar ook de duurzaamheidsambities van de gemeente zijn heel bepalend. En als we kijken naar de grondkosten, dan hebben we het niet alleen over de prijs per vierkante meter, maar het gaat ook over de kavels, de verkaveling. Dus ook kleine kavels helpt om de kosten laag te kunnen houden. Ik weet niet of dat helemaal leesbaar is, maar dat gaat over de stichtingskostenopzet van een nieuwbouw. Dus ik wil jullie even nemen, als we nou kijken naar een gemiddelde nieuwbouwwoning, die bestaat uit een aantal kostencomponenten. En om een beetje beeld te geven van hoe zit er dat nu uit bij een gemiddelde woning. Als je kijkt naar de totale stichtingskosten van een sociale huurwoning, dan zitten we op dit moment gemiddeld tussen de 180.000 en 200.000 inclusief BTW per woning. Die prijzen staan op dit moment echt heel erg onder druk als gevolg van de marktontwikkeling in de bouw. Dus dit is dit muteert met de dag. Een belangrijk deel daarvan zijn de grondkosten. Ongeveer 15-20% van je stichtingskosten. Op dit moment zijn de grondcomponenten, de grondkostencomponenten tussen de 30.000 en de 40.000 euro per woning. En dan gaan we ervan uit dat we bouwrijpe grond aankopen. En vaak worden we ook nog geconfronteerd met aanzienlijke kosten voor het woonrijp maken. Onder andere in herstructureringsgebieden. Dan hebben we de bouwkosten zelf. 60-70% van de investeringskosten. Ongeveer 120.000 tot 140.000 euro per woning. Die staan dus onder druk in de huidige markt. Dan hebben we ook bijkomende kosten, 15-20%, ook 30.000 tot 40.000 euro per woning. En hierin zitten ook de kosten voor de leges, de heffingen en de verzekeringen. Dus ja, dat is even een grove calculatie. En als je dan ook kijkt naar de, daar wil ik mee afsluiten, de grondkostencomponent. In, in onze regio, we hebben gekeken naar hoe ziet die er nou voor de grondprijzen voor een sociale huurwoning. Hoe liggen die als je kijkt naar het landelijk gemiddelde in onze regio. Gemeente Gelder op Mierlo en ook het stedelijk gebied Eindhoven is hier in rood omcirkeld. En dan zie je dat op het moment dat de grondkosten, die hebben we net kunnen zien, tussen de 30.000 en de 40.000 euro liggen, dan bevinden die zich op het hoogste niveau van Nederland. Dus dan, dat is gewoon een hoge prijs die redelijk van invloed is. Voor zover een beetje in hoofdlijnen het huishoudboekje van de corporatie, maar ik kan me echt voorstellen dat daar vragen over zijn, dus stel ze gerust.
Dan zullen we eens kijken of daar vragen over zijn. Mevrouw Meulendijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. In dat kaststromenoverzicht werd een plaatje geschetst over de pot van de investeringen van 15 miljoen. Die werd onderverdeeld in om en nabij 10 miljoen voor nieuwbouw en 5 miljoen voor renovatie. Ik kan me voorstellen, omdat er steeds minder ruimte is om nieuwe woningen te bouwen en dat we steeds meer oude wijken krijgen, dat die balans eigenlijk omgedraaid zou moeten worden. Er moet in mijn beleving voor de komende tijd een heleboel gerenoveerd worden, opgeknapt worden. Daar zal een bepaald beleid op worden gevoerd, neem ik aan. Dus verschuift er wel eens iets in die verdeling, want het lijkt me dat de verdeling omgekeerd zou moeten worden voor de toekomst.
Ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk, je zult, sommige woningen zijn op een gegeven moment ook van een bepaalde leeftijd, dat je ze gewoon niet meer kan renoveren en dat slopen de gewenste oplossingsrichting is. Maar slopen is ook een krimp van je voorraad, dus die wil je ook weer opvangen door middel van nieuwbouw. En je zit met een verouderd bezit, waardoor je ook gezien de duurzaamheidseisen ook toe wil naar nieuwbouw die weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Dus om de veroudering van je voorraad op te blijven vangen, is ook nieuwbouw een oplossingsrichting die er altijd zal blijven. En ook in aanvulling op de toenemende behoefte die er is. Ik weet niet zozeer of dat in Gelder of Meerlo ook speelt, maar in Eindhoven zeker om de sociale voorraad uit te blijven breiden. En je ziet ook dat door middel van renovatie het aantal expectatiejaren wat je daarmee terugverdient gewoon veel lager is dan bij het realiseren van een nieuwbouwwoning. Dus om die expectatiejaren op te kunnen vangen met renovatie zul je veel meer woningen moeten gaan renoveren dan dat je ze verdient met nieuwbouw. Dus daar zit ook nog wel een afwegingskader in voor elke corporatie.
Ga je gang.
Voorzitter, ik wil toch specifiek eigenlijk in dit geval bij woonbedrijf even wat vragen stellen en ook wat opmerkingen. Mevrouw Mullendijk stelt dus een vraag in verband met de renovering van woningen in Gelder op Mierlo, maar dat weet u waarschijnlijk niet. Een woonbedrijf heeft 30.000 woningen ongeveer in beheer, dat weet u. Dan zijn er 12.000 die gerenoveerd moeten worden, staan op de lijst op dit moment. En van die 12.000 zitten er, zeg maar, in Gelder op Mierlo worden er ongeveer 2.500 verhuurd. En de helft die zit ongeveer in de sector die allemaal gerenoveerd zou moeten worden, die qua duurzaamheid aan de onderste grens zitten. Daar moet dus fors in geïnvesteerd worden, met name in duurzaamheid, daar hebben we nog niet over gehad, hè, voor de toekomst. U stelt van zo'n corporatie, die heeft zeg maar het huishoudboek, heeft u even uitgelegd wat daar zeg maar allemaal gedaan moet worden om die woningen te renoveren. Ik vertaal het even ook naar de kant van de huurder toe. Op een bepaald moment als nu dus de belastingen op de energie allemaal omhoog gaan, waar we nu dus zien, en die hebben dus een lage waarde, dan komt bovenop die huurkosten die u dus zeg maar als grens aangegeven heeft, daar komt ook nog de energiekosten bij. Dus die woningen, als u die dus niet gaat renoveren, was op een bepaald moment onbetaalbaar. Ook voor zeker te meer voor de mensen die het hard nodig hebben dat de woningen onbetaalbaar blijven. En mijn directe vraag is aan woonbedrijf van welke initiatieven zijn er nu om in dit tempo, wat gaat er nou gebeuren om die woningen dus bereid te maken voor de toekomst na 2023-2024, als er visie is op de nieuwe energiesystemen. Wat staat de impact op? Want ja, dit is een heel mooi verhaal van een corporatie die hier in de regio niet bestaat van 11 miljoen. Dat is even de verdeling van hoeveel middelen er ongeveer beschikbaar zijn. Maar in Gelder op Mierlo zijn, ik denk, de afgelopen 10 jaar, ik zit denk 12 jaar nu in SHGM, kan ik me niet herinneren dat er veel geld in Gelder op Mierlo geïnvesteerd is. Dus dan moet toch een pot opgebouwd zijn om dit te kunnen investeren. He, want net zo goed als dat het dus in Eindhoven nu ook gebeurt, zal dat hier ook moeten. En doe je dat niet, dan worden de woningen misschien voor jullie interessant, maar niet meer voor de huurders, want die kunnen het niet meer betalen als die allemaal in de energielabels G en F blijven hangen. Wat zijn daar de plannen voor? Dus ik wil toch een beetje toespitsen tot jullie coöperatie.
Ja, ik snap uw vraag en ik snap ook wel dat u heel graag in wil zoomen op het woningbezit van woonbedrijven hier in Gelder op Mierlo. Ik zit hier om een algemeen verhaal te houden over het huishoudboekje van de woningcorporatie en niet zozeer om de gerichte plannen van woonbedrijven rondom verduurzaming van bezit, et cetera, toe te lichten. Ik kan me voorstellen dat er vragen over zijn dat u met woonbedrijven een afspraak maakt met mijn collega Harold Evers, de districtsmanager van Gelder op Mierlo, om met u samen die plannen door te nemen. Want ik heb ze niet paraat op dit moment. Het is ook niet waar ik op voorbereid ben. En ik weet het, wat ik wel weet is dat de opgave in Gelder op Meerloop zich veel meer endt op renovatie en verduurzaming dan dat hier sprake is van een nieuwbouwopgave. Dus dat is wel wat ik weet. En dat daar ook de plannen voor gemaakt worden en de visies voor geschreven worden. Dat daar ook rekening mee gehouden is in onze begrotingen en in onze investeringsplannen. Maar in hoeverre, ja, daar kan ik geen gericht antwoord op geven.
U zei dat er een overleg is tussen de gemeente en de coöperatie, maar dat is ook overleg met de huurders.
Ja.
Dus sinds 2015 is het een driehoeksoverleg.
Ja, dat is zeker. Hè? Dus wij maken elk jaar een bod richting de gemeente van wat is ons aanbod op de woonvisie van de gemeente Gelder-Meerlo. En op basis daarvan maken we dan de prestatieafspraken met elkaar. En de huurdersvertegenwoordiging is daar zeker een partij in.
Mevrouw Mulder had nog een vraag.
Ja, dankjewel. Ik vroeg me even af, er wordt aan de ene kant aangegeven dat de kosten op de woningmarkt stijgen. Dat je daar misschien iets op terug kunnen winnen, maar aan de andere kant interne kosten en onderhoudskosten. Ik vroeg me af in hoeverre dat